Het eerste wat ik u wil proberen duidelijk te maken is hoe het zit met vertakkingen. En met vertakkingen bedoel ik het volgende. We maken een model van een kansproces. En het maken van modellen is uitgebreid beschreven in het stukje van Van der Geer. Dus als u wilt weten wat een wiskundig model daarin is, kunt u het daarin vinden. En het model van zo'n kansproces gaat als volgt. Ik neem een muntje, ik gooi het op en ik maak bij het aflezen van of het kop of munt is gebruik van het feit dat een dergelijk mechanisch systeem al voldoende chaotisch is. Er zijn natuurlijk goochelaars die dermate handvaardig zijn dat ze ervoor kunnen zorgen dat iedere keer weer als je gooit dezelfde kant van de munt boven komt. Maar dat is de zaak flessen. Als je het op een normale manier doet, zoals bijvoorbeeld ik dat zou doen die niet kan goochelen, dan krijg je dat een chaotisch systeem gebruikt wordt om daarmee een toevalsproces af te beelden. Stel voor, ik heb hier een bepaalde plaats en ik gooi een muntje en iedere keer als ik een muntje gooi en het is kop, dan ga ik naar deze kant en is het munt, dan ga ik naar deze kant. En dan doe ik dat nog eens. Dus als ik weer kop gooi, dan kom ik hier te staan. Als ik munt gooi, dan kom ik te staan waar ik al stond. Als ik hier sta en ik gooi munt, dan ga ik deze kant op. Gooi ik kop, dan kom ik hier te staan. Ah, zou je denken. Nu heb ik al wat geleerd. Er is één manier om hier terecht te komen en er is één manier om dat terecht te komen. Er is één manier om hier terecht te komen, namelijk kop-kop. Er is één manier om hier terecht te komen, namelijk munt-munt. Er zijn twee manieren om hier terecht te komen. Kop-munt en munt-kop. Met andere woorden, de waarde van deze plaats is twee keer zo groot als die van die plaats. Dus als ik een rijtje zou willen maken van het aantal malen dat ik ergens op een bepaalde plek terecht kom, dan heb ik hier 1, 1, 1, 1, 2, 1. En hoe nu verder? Wel nu, ik kan dat op precies dezelfde manier weer doen. Ik kan weer kop gaan gooien. Ik kan munt gaan gooien. Ik kan van hieruit kop gooien. Ik kan munt gooien. Ik kan hier kop gooien. En ik kan hier munt gooien. En ik ga even tellen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan hier 1, 1. Ah, denkt iemand die in patronen denkt. Ik zie al een regelmaat. Een getal hier bestaat uit de som van de twee getallen daarboven. En aan de zijkanten heb ik alleen maar eentjes. Dus zonder nou dat volgende roostertje weer te hebben getekend, weet ik al meteen wat hier zal gaan staan. Hier staan eentjes, dat haalt je de koekoek. Omdat op de uiterste plaats terecht te komen, kan maar op één manier, namelijk steeds kop gooien. Precies één. Op deze uiterste plaats kan ook maar op één manier, namelijk steeds munt gooien. Langs deze kant. En ertussen de som. 4, 6, 4, 1. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je dat heel erg vaak doet, dan begrijpt u dat daar een soort van verdeling uitkomt. Als deze onderlinge afstand, gezien op grote afstand, namelijk voldoende klein is, dan krijgt u een verdeling die er zo uitziet. Zo. Dat ding heeft een bepaalde wiskundige vorm. En het feit dat dit er is, heeft een naam, het is namelijk de centrale limietstelling. Alle gecentreerde toevalsprocessen van dit type eindigen met dezelfde wiskundige verdeling. Dat is hoogst opmerkelijk. Het is daarbij namelijk niet nodig dat het een uniform proces betreft. Ik heb hier net gedaan alsof die afbeelding een uniform proces is. Dus steeds datzelfde muntje gooien. Maar als iemand ertussendoor komt en af en toe eens een keertje de boel verandert, dus er een muntje in doet met drie kanten bijvoorbeeld, of een muntje met vier, of een aantal malen dezelfde kant op stappen, als die dingen maar niet met elkaar gecorreleerd zijn, als ze met andere woorden maar geen stiekeme afspraak hebben gemaakt over de richting waarin iets gaat, eindig je toch met diezelfde verdeling. Dat is het belang van die centrale limietstelling. Daar zijn tal van voorbeelden van.
Als ik een schoenfabriek zou beginnen en ik wil weten welke maat een schoen ik moet maken, zodanig dat ik niet met onverkochte voorraad blijf zitten, dan doe ik er goed aan om de maat van de schoen uit te zetten tegen het aantal malen dat die maat voorkomt. Dus bij mensen van een bepaalde leeftijd heb je een bepaalde verdeling. Ik heb een dochtertje van 5,5 en die heeft op dit moment een kledingmaat 128. Hoe komt dat? Nou, dat is afgebeeld op haar lengte. Dus gemiddeld is het zo dat, nou, zij is dan een beetje langer dan gemiddeld, dus die zit ongeveer hier. En als je dat zo voor 5,5-jarigen nakijkt, dan blijkt dat de gemiddelde kledingmaat voor kindertjes van 5,5 is het van 114 of daaromtrent. En ik weet dus van tevoren wat ik bij Hennis en Maurits in de winkel moet gaan leggen. Ondanks het feit dat de kleding dan wel schoenfabrikant totaal niets weet over mij en mijn familie en de lengte van mannen en vrouwen in mijn familie en wat dus de waarschijnlijke lengte is van mijn kindjes enzovoort, 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 enzovoort. Dat wil zeggen dat vanwege het bestaan van die ongecorreleerde toevalsprocessen, van die chaos, er toch een herkenbare regelmaat te zien valt. Die foutenverdeling, die zogenaamde oorspronkelijke degene die dat bedacht heeft, is Dumave, een Franse wiskundige uit de 17e eeuw. Het is later door Carl Friedrich Gauss nog eens een keertje overgedaan. En meestal noemt men dit in de natuurwetenschappelijke Gauss-verdeling. Dat is een uitdrukking van het feit dat een hele hoop van deze toevalsprocessen een waarschijnlijkheid gemiddeld een soort netto resultaat opleveren. Je kunt op basis daarvan dus ook wedden. De verbintenis die dat heeft met leven in het heelal is veelvormig. Als je gaat kijken naar deze verdeling als zodanig, dan zou je zeggen dat dat centrale limiettheorema zich verzet, in zekere zin, tegen het ontstaan van leven. Immers, als je pure toevalsprocessen aan het werk laat gaan, dan krijg je altijd een chaotisch eindresultaat van een dergelijke type met een verdeling van wat dan ook, ten opzichte van een bepaalde verdeling. Je krijgt dus een evenwichtsverdeling. En als er iets is wat leven in ieder geval bij ons op aarde onderscheidt van andere fysisch-chemische processen, dan is het feit dat wij zeer ver buiten evenwicht opereren. Het kan dus niet zo zijn dat wij door toeval ontstaan zijn. Dat is dan ook niet het geval. En er wordt veelal door mensen zoals de vorige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gezegd van ja, maar jullie verhaal over het leven kan niet, want het kan nooit door toeval zijn ontstaan. Dat is een non-starter, want dat zegt ook helemaal geen verstandig mens. Niemand zegt dat. Het is een combinatie van zaken. Is namelijk een combinatie van toeval en noodzaak. En dat is het allereerste wat ik wil laten zien. In het geval van de biologische toepassing hiervan. Stel dat ik een aantal van deze stappen onmogelijk maak. En stel u zich het volgende voor. Dat ik een munt ontwerp zodanig dat iedere keer als ik hem gooi, de vierde keer dat hij kop gooit, onmogelijk is. Dat wil dus zeggen dat 1, 2, 3, 4, dus deze gaat eruit en die gaat eruit en die gaat eruit en die gaat eruit. U begrijpt natuurlijk wat er in dat geval gaat gebeuren. Er zal hier een tekort ontstaan aan deze kant. Vanwege het feit dat ik een aantal daarvan onmogelijk heb gemaakt. Door selectie. Dan nu, die selectie die kan ik bijvoorbeeld doelbewust toepassen. En daarom heeft het ook deze term gekregen, die is oorspronkelijk door Darwin aangegeven. Je wilt bijvoorbeeld een kat met lang haar kweken. Nou, als je dus een nestje katten hebt, dan zorg je dat degenen die het kortste haar hebben zich niet verder kunnen voortplanten, op al dan niet menselijke wijze. En degenen die lang haar hebben wel. En dat wil dus zeggen dat je selectief een aantal van deze mogelijkheden in deze richting uitsluit. Die selectie zorgt ervoor dat deze verdeling in een bepaalde richting zal gaan verschuiven. Het zal gemiddeld wel dezelfde verdeling blijven, maar hij gaat systematisch verschuiven in een door de fokker van tevoren gewenste richting. Darwin merkte op dat een dergelijk selectieproces ook spontaan bestaat. En hij bedacht daarvoor de term natuurlijke selectie. Niet in tegenstelling tot bedoelde selectie, zoals een dierenfokker, een boer of zo, die zou hebben. Die selectiedruk in een bepaalde richting kan door velerlei oorzaken ontstaan. Die kan bijvoorbeeld ontstaan door dat diverse organismen, of diverse chemische combinaties, zeg maar, een strijd hebben over schaarse voorraden. Dus wij werken bijvoorbeeld met koolstof. Als er maar weinig koolstof is, dan zullen die moleculen die op verstandige wijze met een koolstof omgaan in het voordeel zijn. En zal die weer verschuilen. In het geval van verontwikkelde organismen, zoals wij die bij gewervelde dieren bijvoorbeeld op aarde aantreffen, heb je een duidelijk predator-prooi verschijnsel en dergelijke, waar je dergelijke verschuiving mee krijgt ten gevolge van die natuurlijke selectie. Dat wil dus zeggen dat, alhoewel toevalsprocessen hierin een zeer belangrijke rol spelen, er geen verstandig mens zal zijn die beweert dat het netto resultaat een kwestie van toeval is. Integendeel, het bestaan van selectie als zodanig betekent al dat er van toeval geen sprake is, in die zin dat er bepaalde mogelijkheden ofwel selectief geheel zijn uitgesloten, ofwel in ieder geval door omstandigheden onwaarschijnlijk zijn gemaakt. Selectie daarvan kennen wij bijvoorbeeld uit het voorbeeld wat ik in een van de allereerste colleges al gaf, namelijk dat wij niet te groot en niet te klein zullen kunnen zijn. Zouden wij te klein zijn, dan kunnen wij ons niet op systematische manier voortplanten omdat wij identiek aan elkaar zouden zijn. Zoals bijvoorbeeld waterstofatomen identiek zijn. Zijn wij te groot, dan storten wij ineen onder onze eigen zwaartekracht. En dat is ook niet zo prettig voor een organisme wat zichzelf wil laten voortbestaan. Processen van een dergelijke soort, waar bepaalde van deze connecties selectief uitgesloten zijn, zijn goede modellen voor biologische systemen. En die zijn in de natuurkunde, in de biologie zijn die dan ook uitgebreid onderzocht. Daar zal ik verder niet al te veel over zeggen. Het andere voorbeeld wat ik u wilde noemen is de manier waarop je een dergelijk proces kunt hebben in meerdere dimensies. En de reden dat dat van belang is dat het toevalsproces waar wij op gebaseerd zijn, om redenen die ik u eerder heb gegeven, namelijk die kwantummechanische redenen, gebaseerd is op een lang molecuul waarvan de posities die door bepaalde atoomgroepen worden ingenomen codeert wat dat molecuul kan doen. Stelt u zich voor dat ik een theoretisch biologisch molecuul bedenk. Dus u weet allemaal inmiddels naar de voorgaande colleges dat er vier molecuulgroepen zijn die de code van ons genoom bepalen, de CGAMT groepen. Maar stel je voor dat ik dat eens vereenvoudig door gewoon alleen nulletjes en eentjes. Ik wil u laten zien dat hoe groter zo'n genoom is, hoe groter het aantal posities, hoe makkelijker het is om een bepaald eindresultaat door evolutie en selectie, door toeval en selectie, dus door evolutie, te bereiken. Het is namelijk zo dat als ik hier een aantal punten heb, dan kan ik deze rij opvatten als de hoekpunten van een veelvlak. Dus stel je voor, ik heb een genoom wat bestaat uit drie getallen hier. Ik kan die dan op drie assen uitzetten, waarbij ik 000 heb, 001, 010, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op deze manier kan ik met behulp van deze punten altijd een kubus maken die dat genoom weergeeft. Dus als ik dimensie 3 heb, heb ik een driedimensionale kubus, waarvan dit het genoom 000 is, dit genoom is 111, en dit is dan 001. Dus 100, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wilt u nu weten op welke manier je van één punt naar een ander punt kunt komen in deze genetische ruimte, dan ziet u wel dat het aantal mogelijkheden groter is naarmate je dimensie groter is. Ik kan om bijvoorbeeld dit punt te bereiken eerst zo, dan zo en dan zo. Maar even zo goed is het mogelijk om eerst zo en dan zo te gaan.
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Stelt u zich nu bijvoorbeeld voor dat door, we zouden zeggen op een grote schaal, milieuomstandigheden, door biologische omstandigheden, een van die mogelijke overgangen, dus laten we zeggen hier, absoluut niet is toegestaan. Dan is het desondanks mogelijk voor een organisme om langs een andere weg, bijvoorbeeld van hier naar daar, toch evolutionair op dat punt terecht te komen. En u begrijpt, naarmate het genoom groter is, zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Dat wil dus ook zeggen dat je hier weer een geval hebt waarin de statistiek, dus de toevalsregels, zich een beetje onttrekken aan ons menselijk klompengevoel. Je zou denken dat als ik te maken heb met een zeer groot genoom, dus met een zeer ingewikkeld diersoort, gemiddeld dan althans, dat het heel lastig zou zijn voor zo'n diersoort om in een andere richting te evolueren onder invloed van een bepaalde natuurlijke selectiedruk. Maar het tegendeel is het geval. Hoe ingewikkelder je bent, hoe makkelijker het is om op een bepaald ander punt in je genoom terecht te komen. Omdat er zo ontzettend veel manieren zijn waarop dat gerealiseerd kan worden. Het is dan ook niet toevallig, gezien vanuit het standpunt van waarschijnlijkheid en statistiek, dat er zoiets heeft plaatsgevonden als een Cambriese explosie. Ik weet niet wie van u voldoende biologie achter de knopen heeft om te weten hoe dat ongeveer gezeten heeft. Dat is ongeveer 400 miljoen jaar geleden. Voor die tijd bestond het leven hier op aarde uit een soort eencellige soep. Niet buitengewoon interessant. En op een gegeven ogenblik ontstonden er niet alleen meercellige diersoorten, maar het aantal typen, het aantal biologische soorten, het is nauwelijks niet eens van soorten samen te vatten, ontplofte gewoon. Van in een korte tijd, een tijd van enkele tientallen miljoenen jaren, het aantal verschillende bouwplannen van dieren volstrekt geëxplodeerd. Men spreekt dan ook in de literatuur doelbewust van de Cambriese explosie. Wij kunnen dat wiskundig goed begrijpen waarom dat zo gebeurd moet zijn. Waarom op het ogenblik dat je een bepaald ingewikkeldheidsgraad van organismen hebt gekregen, doordat het DNA langer werd bijvoorbeeld, je plotseling een omstandigheid kreeg waardoor die evolutie extreem veel sneller kon gaan dan je zou hebben gedacht. En dat is waarschijnlijk ook de manier waarop het is gebeurd. We hebben dan nu gezien, aan het eind van deze college reeks gekomen, wat de verschillende invloeden zijn waarvan wij denken dat ze een belangrijke rol hebben gespeeld, niet alleen voor de evolutie op aarde, het ontstaan van leven op aarde, maar waarvan wij denken dat ze ook elders een heel belangrijke rol spelen. We hebben daarbij uiteraard gezien de gewone natuurkundige omstandigheden. De regels van de mechanica, de regels van de kwantummechanica, die door het hele heelal gelden. Die is een absoluut universeel. We hebben gezien wat de regels zijn die in de sterrenkunde gelden. Het ontstaan van sterren, het feit dat sterren kernreactoren zijn die voor miljarden jaren lang energie de ruimte instralen, dat is ook universeel. Het feit dat in sterren de zwaardere elementen worden gemaakt waaruit levende wezens zijn opgebouwd, is ook absoluut universeel. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het hele heelal zit absoluut bomvol met koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor en de rest van de rattenplan waar wij ons leven aan danken. Al die dingen, zover bekend, zijn universeel. Het ontstaan van planetenstelsels rondom sterren, astronomisch gezien, volstrekt universeel. We hebben er ongeveer 200 op dit moment en we hebben nog niet eens echt zo verschrikkelijk ons best gedaan. Het lijkt wel waarschijnlijk dat ten minste de helft van alle sterren in onze Melkweg alleen al, en dat zijn ongeveer 100 miljard stuks, een planeet of meerdere planeten om zich heen hebben draaien. Wat daarentegen niet zo universeel is, is onze kennis over het soort planeet. Het is zelfs niet eens duidelijk of er überhaupt planeten rondom sterren nodig zijn voor leven. Ik zal u tot besluit van het college straks een fantasievoorbeeld geven. Maar als dat wel zo is, als wel planeten rondom sterren nodig zijn, dan weten wij op dit moment door waarnemingen en uit theorie niet nauwkeurig genoeg hoe gewoon of hoe zeldzaam aardeachtige planeten zullen zijn. Het vinden van kleine snetplaneetjes zoals onze aarde is astronomisch gezien buitengewoon moeilijk. Dus het feit dat we er nog maar een paar hebben, zegt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Ze zijn gewoon heel erg lastig om te vinden. Wat ook niet bekend is, is in welke mate de chemische combinaties die leven op aarde uitmaken universeel zijn. op dit moment is het zo dat het RNA-DNA-mechanisme, het RNA-DNA-proteïne-mechanisme, op grond waarvan wij leven en de rest van het leven van op aarde ook, wel universeel is, maar dat zegt misschien wel niet zo heel erg veel. Immers, we weten dat de natuurlijke selectie de evolutie van het leven op aarde heeft bepaald. En bij die natuurlijke selectie zie je de verliezers vaak niet terug. Het is dus heel goed denkbaar dat de oorspronkelijke multiplicatoren op aarde, dat ze nauwelijks levensvormen noemen, dat de oorspronkelijke multiplicatoren op aarde op een nogal wat andere chemische manier werkten dan wat wij op dit moment in onze verontwikkelde omgeving zien. Maar voor zover die een aantal procenten minder efficiënt waren dan het RNA-DNA-proteïne-mechanisme, hebben ze gewoon het loodje gelegd. We zien ze niet meer terug. Ze zijn op. Ze zijn in onderdelen uiteengenomen om vervolgens efficiëntere moleculen uit te bouwen. Fossielen blijven er van scheikundige combinaties over het algemeen nauwelijks over. Dus precies hoe universeel het RNA-DNA-proteïne-mechanisme is, daar weten wij eigenlijk helemaal niets van. Er zijn mensen die zeggen het kan niet anders. Er zijn mensen, en daar behoor ik ook toe, die zeggen van nou we weten er eigenlijk helemaal niks van. Dus laten we dat maar eventjes onder de pet houden. Wel is het zo dat er op dit moment experimenteel onderzoek gedaan wordt naar wat voor soort replicatoren je in een laboratorium zou kunnen maken. Maar op dit moment zijn de resultaten daarvan niet zo geweldig. Dat ik zeg van nou dat is al een echte oplossing voor het probleem. Wat nog het minst universeel is, en dat is voor ons als mensensoort natuurlijk wel interessant, is of er al dan niet, toch met een enigszins grootsprakerige woord, intelligent leven elders is. Of het op aarde bestaat, is al de vraag. En of het buiten onze aarde bestaat, dat weten we al helemaal niet zeker. Het lijkt wel zeker dat vormen van intelligentie, biologisch gesproken, noodzakelijk en dus universeel zullen zijn. Het is nauwelijks denkbaar dat er succesvolle diersoorten elders in het heelal zijn die niet gebruik maken van bepaalde zintuigelijke mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld het detecteren van de straling van de sterren rondomheen zij draaien, of detecteren van magnetische velden op de planeet waar zij wonen. Dat zal allemaal voorkomen, want dat levert evolutionair zoveel voordelen op dat wel zal gebeuren. Daarbij is natuurlijk een bepaalde vorm van wat je zou kunnen noemen data processing, dus gegevensverwerking, noodzakelijk. En die laat zich gemakkelijk genoeg extrapoleren naar bepaalde vormen van intelligentie, zoals wij die bij gewervelde diersoorten op aarde aantreffen. Hoe ver dat dan verder door kan gaan, daar weten wij hoegenaamd niets van. We hebben dus geprobeerd, de diverse collega's en ik, om deze lijn in dit college vast te houden. Om voornamelijk te spreken over de dingen waarvan wij vrijwel zeker weten dat ze universeel zijn. Niettemin is het zo dat op het ogenblik dat wij werkelijk leven buiten de aarde ontdekken, wij zonder enige twijfel toch weer verrast zullen zijn. En laat ik u dan eindigen met een mogelijke verrassing voor te toveren. Probeert u zich voor te stellen of het nodig is om een planeet rondom een ster te hebben bewegen. Moet dat? Nou zou je zeggen ja, dat moet. Want we moeten onze energie ergens vandaan halen. Wat denkt u daarbij aan het volgende? Als ik de massa van onze zon, van onze ster, zou verkleinen, dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats, de totale lichtkracht, de lichtopbrengst van die ster en de bijbehorende temperatuur zal lager zijn. Want als de massa van een ster kleiner is, dat heeft collega Israël u in zijn eerste college al duidelijk gemaakt, dan zal de temperatuur in het centrum kleiner zijn en kernfusie in het centrum van de ster dus minder efficiënt. Dat wil zeggen dat die ster minder licht uitstraalt en minder warm zal zijn. Er is niets wat mij verhindert om te denken dat het mogelijk is om een ster te maken met een oppervlaktetemperatuur zodanig dat prettige chemische combinaties zoals u en ik daarin zouden kunnen bestaan. Een dergelijke ster heeft helemaal geen planeet nodig. Die heeft een interne energiebron. Het tweede wat er gebeurt is dat een dergelijke ster zo spaarzaam omgaat met zijn kernfusiemateriaal, met het primaire deuterium en waterstof waardoor die ster straalt, dat zo'n ster letterlijk 200 miljard jaar zou kunnen bestaan. U moet zich voorstellen, de totale leeftijd van het heelal op dit moment is 13,7 miljard jaar. Dus een dergelijke ster zou gemakkelijk 10 maal zo lang kunnen bestaan als op dit moment de leeftijd van het heelal is. De leeftijd van het zonnestelsel is 4,6 miljard jaar.
Dus stel je even voor hoe ongelooflijk veel tijd er zou zijn op een dergelijke, hoe moet ik het noemen, planeetster, om daar willekeurig welke chemische combinaties mogelijk te maken. Wij weten uit onderzoek dat daar gedaan is, onder andere ook in mijn theoriegroep hier, dat dergelijke sterren een uitgebreid en ingewikkeld wolkenstelsel zullen hebben, waarin ingewikkelde organisch-chemische combinaties zeker zullen optreden. Dus een dergelijk pseudo-planeet, dikke ster, dunne planeet, hoe je het noemen wilt, zou, als je het even bedenkt, een ideale vorm kunnen zijn om leven te laten ontwikkelen. Dergelijke sterren zijn helemaal niet, dergelijke dingen zijn helemaal niet gebonden aan rondom een sterretje. En ze zijn zelf een ster. Ze reizen door de ruimte. Ze stralen zo weinig licht uit dat het voor ons met onze aardse telescopen extreem moeilijk zal zijn om ze te detecteren. Het is heel goed denkbaar dat onze Melkweg gevuld is met dit soort objecten. Er is niets wat mij verhindert om te denken dat er tientallen miljarden objecten zijn van een dergelijk type in ons Melkwegstelsel alleen al. In dat geval heb ik dus opzettelijk gedacht in een richting waarin ik juist gedacht heb dat wij niet universeel zijn. Dat wij een uitzondering zijn. Dat wij een planeetje zijn wat draait rondom een ster. En alleen maar omdat wij toevallig in de buurt van die ster zitten, hier intelligent leven ontwikkeld is. En al die argumenten die u inmiddels tijdens dit college hebt gehoord over de bewoonbare zone rondom zo'n ster, zou in dat geval verdwijnen. Het zou dus best kunnen zijn onder deze omstandigheden dat leven van bepaalde soorten zeer veel gewoner is dan wij misschien zouden hebben gedacht. Behalve dan natuurlijk dat wij zeker weten dat dat leven er dan niet zal uitzien zoals op deze planeet. Ik dank u voor uw aandacht en voor het deelnemen aan dit college.